Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos.
Een reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie.
Luister mee en omarm de chaos.
Yes, welkom lieve luisteraars. Hey, vandaag heb ik iets leuks voor jullie. Ik kan dit zien als een soort van pilotopname namelijk. En het is een format waar ik best wel een tijdje naar uitkijk. En er kwam al een paar keer een zin in mijn hoofd die ik nu eindelijk mag uitspreken. Welkom bij Boekentips van Nick en Chris.
Mooi.
Ik zit vandaag met Nick Jansen. Nick, welkom in de show.
Ja, thanks. Thanks voor de uitnodiging. Leuk.
Hey, zou jij voor de mensen die jou nog niet kennen jezelf eens kort kunnen introduceren en kunnen vertellen hoe dit idee eigenlijk tot stand is gekomen?
Ja, ik ben Nick Jansen, woon in het mooie Lent. Ik noem dat zelf altijd The Promised Land. Maar gek van persoonlijke ontwikkeling, enthousiasme en eigenlijk alle digitale. Ik denk dat dat ook het linkje is met Christian. En zo hebben we elkaar denk ik via LinkedIn ook gevonden. En heel veel dingen haal ik uit boeken, ervaringen, test ik dingen. In het begin zei ik wel eens, dit is niet van mij, heb ik voor een tientje van iemand anders. Maar je helpt een ander ermee. En dan zie je zo'n sprankeling in de ogen ontstaan. En dat ze denken, vet, vet idee, waar heb je dit vandaan? Ik wil dat boek ook gaan lezen. Dat was denk ik de gemeenschappelijke factor hier bij ons. Het lezen van boeken en dat vooral ook toepassen in de praktijk.
Ja, mooi om te horen. Natuurlijk op de radar gekomen via LinkedIn een tijdje geleden al. En dan merk je toch wel van, volgens mij is het het toepassen van wat je leest. En daar hadden we het net ook kort even in de voorbespreking over. Maar gewoon dat je ook een soort van actief leest om te kijken hoe kan je dat een plek geven in de praktijk. En dat lijkt me heel leuk om daar ook dit format voor te gebruiken. Om te kijken van, hey, kunnen we wat wij een soort van al, ja, misschien bijna op een natuurlijke manier doen. Want we vinden blijkbaar iets leuk aan boeken lezen en dat toepassen in de praktijk. Kunnen we dat ook, kunnen we eigenlijk de luisteraar meenemen in dat proces? En dan, dan een boek pakken als een soort van leidend voorwerp ervoor. Want het viel mij wel ook op dat, zeg maar, jij houdt jouw boeken, eigenlijk je boekentips, je reviews, hou jij heel goed bij, ook in Notion. Dat deel jij regelmatig ook. En het viel me wel op dat er ook best wel veel overlap zat in onze top 10. Ik denk dat wel een stuk of 7 boeken uit die top 10. Ja. Dat we dat beide hoog in onze lijstjes hebben staan.
Volgens mij is dat ook een beetje gaandeweg gegaan. En het boek waar we het vandaag ook over hebben, die stond ergens al op mijn lijstje ooit in een podcast gehoord. En toen kreeg ik volgens mij van jou nog een keer de tip. En toen gingen nog 2-3 mensen gingen me aanbevelen. En toen dacht ik, ik ga dat aanpassen in mijn eigen Notion-omgeving. Hoe vaak iets wordt aanbevolen, dan moet ik hem eerder gaan lezen. Dan krijg ik ook een beetje structuur in mijn wensenlijst. Ik denk dat de meeste boekenliefhebbers dat ook herkennen. Dat je wensenlijst soms groter lijkt dan het aantal boeken dat je hebt gelezen. Mijn rode draad zit in ieder geval altijd er in een stukje marketing, gedragspsychologie. Maar vooral ook persoonlijke ontwikkeling. Hoe je het maximale uit jezelf kan halen. Klinkt een beetje alsof je een washandje wil uitwringen, maar moet genoeg bagage in zitten.
Nou, ik heb een beetje hetzelfde, zeg maar. Als een boek 3 keer wordt aangeraden, dan ga ik er echt naar kijken. En vaak is dat ook wel een teken dat je dan, mensen raden het ook niet zonder reden aan. En dat was eigenlijk met Big Leap ook het geval. Die is denk ik goed jaar geleden of zo kwam die op mijn radar. En ik heb hem inderdaad ook aan jou aangeraden. Hij is bij mij in de lucht gekomen via een paar mensen, waaronder Sam van der Steen heeft hem aangeraden. Daar heb ik daarna ook nog een assessment mee gedaan, de M-code, dat is de motivation code. Ook echt een aanrader trouwens, als je erin wil verdiepen. En bij mij was de trigger met name dat ik er op een gegeven moment al bewust van was dat, dat ik best wel in mijn zone of excellence zat. En ik was me er bewust van dat ik meer in mijn zone of genius wou komen. Dus daar was ik al een soort van mee bezig. Ja, en toen kwam onder andere dit boek en die M-code op mijn pad. En dat heeft me echt een stuk meer scherpte gegeven in waar die sweet spot nou eigenlijk echt ligt. Dus dat is denk ik ook waar we straks nog wel op terecht gaan komen. Zou jij ons mee kunnen nemen, high level is, Nick, van waar gaat dit boek over? Dit is The Big Leap van Gay Hendricks. Misschien leuk als we dat van beide kanten gewoon even toelichten. Van hoe, ja, als jij toelicht, van waar gaat dit boek over? Gewoon een algemene zin.
Ja. Nou, ik denk het mooiste om dat toe te lichten is aan de hand van een voorbeeld. Dit boek ging ik lezen dus door jou. Maar de Big Leap, de grote sprong. Mijn vrouw Iris Jansen is topsporter geweest, schoonspringer. En die moet heel vaak de grote sprong maken. Maar door kinderen en studie en werk was er een tijd mee gestopt. En heel lang zei ze van ja, ik leuk dat de sporten, fitness, hardlopen, maar het is niks. Ze hebben heel veel gesprekken gehad thuis ook over. Maar waarom ga je dan niet weer schoonspringen als dat jouw ding is? Nou, we wonen in Nijmegen en haar carrière kan alleen maar bij Amersfoort, Eindhoven of Amsterdam verder plaatsvinden. En toen is ze, volgens mij vorig jaar, is ze daar toch weer eens één sprong mee begonnen. Dat kreeg ze met zoveel energie, kwam daar vrij, dat ze dat uiteindelijk ging doen. En nou, ze kwam kwispelend thuis van, oké, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En dat trok eigenlijk door gewoon ook in onze gezinssituatie, in onze relatie, op dat soort momentjes, dat ze gewoon heel veel ontspanning ervaarde. En dat is denk ik ook wel de essentie van het boek. Je voelt ergens wel van binnen, maar er zitten er misschien nog heel veel lagen en schillen omheen, dat je iets wilt doen waar je passie voor hebt en waar je plezier uit haalt. En dat doortrekt zeg maar in de rest van je leven. En of dat nou privé of zakelijk is. Ga daarna op zoek. En als je dat lastig vindt om die schil af te pellen of die ui te pellen, zoals ik het vaker omschrijf, dan is dit boek totaal niet zweverig. Het is super praktisch. Heel veel praktische voorbeelden. Heel veel verschillende voorbeelden ook. Van de jarenlange ervaring die Guy Hendricks denk ik ook heeft. En dat resoneert op een gegeven moment. Dat je denkt, ja man, dit voorbeeld. Ik moet aan de slag met mezelf. Oké, hoe vaak kan ik nog doorpellen totdat ik weet, dit is het.
Als ik het boek nog niet had gelezen, dan had ik het nu in mijn bestelmandje gestopt, Nick. Ik vond het een hele mooie intro. Ja, het is ook, wat bij mij met name naar boven kwam, zeg maar algemeen het boek. Bij mij kwam meteen het upper limit problem naar boven. Het ULP, als we het willen afkorten. Waar veel mensen mee kampen. En dat is misschien iets waar je mee kampt zonder dat je weet dat je ermee kampt. Voorbeeldje dus, bijvoorbeeld het krijgen van ruzie, zelfs het krijgen van een ongeluk, fysiek ongemak. Als je een succesvolle week of dag gehad, dat vervolgens die high weer een soort van naar de tering helpen door jezelf te belonen met te veel alcohol bijvoorbeeld. Waardoor je de volgende dag niks waard bent. Er zit een soort van golfbeweging in. Hè? En dat is ook een beweging die gebruiken wij in ons programma van Digitaal Groei ook als uitleg. Maar weet je, vaak heb je een soort natuurlijke bovengrens en ondergrens. Het kan je koppelen aan het saldo van je bankrekening, maar ook je fysieke welbevinden, et cetera. En die golfbeweging die zag ik ook heel erg terug in dat boek. Dus dat triggerde me meteen. Dus dat zoog me meteen in dat boek. En wat ik dus ook zeg maar er meteen uithaalde, is dat upper limit problem, dat blokkeert je dus om van je... Als je al in je zone of excellence zit, dus als je al, misschien moeten we dat straks nog even toelichten wat die zones precies zijn, maar het blokkeert je eigenlijk om dat laatste stapje naar je zone of genius te gaan nemen en daar te blijven. En als je dat probleem dus kan herkennen en kan achterhalen waar het vandaan komt en wat de onderliggende factoren zijn, dan kan je er ook echt iets in doen. Dus het kan, wat dat betreft kan het echt een game changer zijn, dit boek.
Ja. En is dat dan niet, want je gaf daarnet ook al een soort van tipje van de sluier. Stel die vier fases die ze hadden. Je hebt zeg maar onbekwaam, bekwaam, excellent en genialiteitszone. Ik heb hem trouwens in Nederlands gelezen. Jij zei net van, hey, ik voelde me al zelf een tijdje in die excellente zone. Kan je dat aan de hand van een voorbeeld geven? Wat was dat dan en hoe ben je daar nog overheen gegaan?
Ja, dus ik ben altijd veel bezig geweest als stratege, dus voor klanten en in trajecten. En dat kan ik goed, maar op een gegeven moment merkte ik ook wel dat niet het eindpunt voor mij was. En dat sommige dingen ook wel meer energie gingen kosten dan dat ze opleverden. En dat was voor mij met name de trigger. Dus ik ben al eerder een soort van die constatering had ik al gedaan. En dan heb je een keuze. Blijf je dan hangen in dat wat je eigenlijk heel goed kan en waar mensen je ook op weten te vinden? Of ga je op zoek naar dat stukje waar die energie veel meer stroomt? Dus in jouw woord waar je dat Wayo-effect krijgt. Ja. Waardoor je dus ook, als je dat werk doet, en dat hoeft niet alleen werk te zijn, maar er kunnen ook andere dingen, bezigheden zijn. Als je dat doet, dat je basically de tijd vergeet. Ja. Dus dat was voor mij wel echt een trigger om het ook, ja, om te kijken van hoe kan ik dat dan toepassen in mijn eigen praktijk? Wat kan ik daaruit halen?
Ja, en is dat dan nu met bijvoorbeeld die cohorts die je opzet, daar stroomt dat meer?
Mm-hmm. Ja, dus het gaat veel meer, maar goed, dan ga ik hem echt al... Dan neem ik je al een beetje mee in hoe dat bij mij de proces is gegaan. Maar daar zit dus ook een stukje M-code assessment en een sessie met Sam bij. Dat ik er uiteindelijk dus ben achtergekomen dat... ik doe marketing, hè. Het is eigenlijk mijn thema zijn marketing en ondernemen. Dus die staan nog steeds. Maar mijn zone of genius zit dus veel meer in... aan de ene kant dus beïnvloeden. Dus dat zit heel erg in marketing. Maar dan door middel van... in het Engels zeg je comprehend en express. Dus dingen begrijpen en uitdrukken. Bij mij komt dat heel erg samen in schrijven. Weet je, als ik ga schrijven, dan vergeet ik de tijd en dan kan ik verbanden aan elkaar koppelen. En je ziet me ook heel veel experimenteren met verschillende onderwerpen, eigenlijk binnen die kaders van marketing ondernemen. Maar dat zit hem dus ook in het maken van programma's en in het helpen van mensen door een transformatie heen. Dus ik probeer gewoon dingen te doorgronden en te ontdekken. Weet je, ik ben een soort explorer. Daarom vind ik boeken lezen ook zo leuk. Dat gebruiken om mensen vervolgens te inspireren en te activeren. Ja, daar zit die voor mij. En dan komt het samen. En zeg maar, in die strategenrol was je gewoon heel erg van... Oké, dit is de situatie. Je doorgrondt dat. En je gaat kijken welke stappen er nodig zijn om nu vooruit te komen. En daar was de rest van die aspecten, die gebruikte ik daar wel bij. Maar dat was meer een soort van middel in plaats van je er totaal in... onderdompelen. Als de metafoor van de vissenkom die je op het boek ziet staan. Was wel een veel te kleine vissenkom, zeg maar.
Ja, dat is ook wel mooi. Ik moet ook gelijk denken aan een review die ik laatst van iemand kreeg op LinkedIn. En die omschreef me als een moderne Robin Hood die de kennis zeg maar deelt met anderen. En dat heb jij ook. Dus bij deze een live review. Maar ik denk dat dat iets heel nobels is. Want je raakt zo enthousiast zeg maar over iets wat je leert of ziet wat voor jou gelijk zo aangaat. Dat voel je in je buik, in je hele lijf voel je dit is het. En als je dat gevoel kan doorgeven aan een ander... Ja, dat voelt niet als werk. Als je dat de hele dag kan doen, dat is toch briljant.
En daar vat je volgens mij heel mooi samen, weet je. Als je, zeg maar, in je zone of genius zit, dan doe je werk wat niet als werk voelt. Ja. En dat gun ik iedereen.
Ja. Ja, dan volgens mij is dan... volgens mij zei... Picasso was dat. Als je plezier hebt in je werk, dan komt die kwaliteit van je werk ook vanzelf.
Ja.
Dus waarom zou je niet werken vol plezier? Waarom zou je met een moedje maandagochtend niet naar je werk willen?
Nou, daar zitten dus...
Je stelt hem ook de handel mee en dat is eigenlijk niet netjes.
Ja, maar daar zitten dus, en dat is weer een heel mooi bruggetje naar het boek. Er zitten dus die verborgen barrières onder, die ze noemen in dat boek. Hè? Dat zijn er vier. En we krijgen dus allemaal te maken met één of meerdere van die barrières. En dat wordt vaak al geprogrammeerd in je jeugd. Ik zal ze even oplezen hoor. Dus die eerste verborgen barrière, dat is het... misschien kan je dan ook aangeven of er eentje meer uitsprong voor jou of juist minder. Maar die eerste verborgen barrière die gaat over het gevoel van niet goed genoeg zijn. Die tweede die gaat over... Ja, ik heb het even vertaald omdat ik het boek uit Engels heb gelezen. Maar disloyaliteit en verlating. Dus dat komt eigenlijk neer op... dat doe ik hem even in het Engels. I cannot expand to my full success because I would cause me to end up all alone. Be disloyal to my roots and leave behind people from the past. En die derde die gaat over geloven dat meer succes ook een grotere last betekent. En die vierde die gaat over, in het Engels noemen ze dat de crime of outshining. Dus dat je dus een soort van angst hebt om meer te stralen dan anderen.
Ja.
Hoe kwamen die vier bij jou binnen, zeg maar? Welke was voor jou, zeg maar, herkenbaarder of minder herkenbaar?
Ik denk die laatste heel herkenbaar. Ik zeg wel eens dat ik vroeger in een bad vol Red Bull ben beland. Daardoor stroomt die enthousiasme en energie ook altijd over naar anderen. En of dat vanuit huis is meegekregen is of op school. Soms heb ik wel eens het gevoel dat ik te veel een podium pak met kijk eens hoe vet het is, mooi. En wanneer je mensen wil motiveren, en dat is mijn innerlijke drive, daar is er geen ruimte voor pessimisme. Dus dat optimisme, dat straalt altijd uit. Maar het kan wel zijn dat iemand minder bekwaam is in zichzelf verbaal uiten of gewoon een heel ander profiel heeft. Dus daar ben ik wel wat bewuster van. Oké, wanneer pak ik wel of niet een podium? Maar als je echt met de rem eraf gaat... ja, je hebt types die graag veel praten, graag veel kennis delen. En je hebt types die ook graag luisteren. Dus ik ben daar wel wat bewuster van geworden. Wat doet dat in welke situatie? Mm-hmm. In plaats van alles alleen maar doen, met naar jezelf kijken.
Ja. Heb je dan, zeg maar, toen je dit boek las, heb je daar dan ook iets uit kunnen pakken waarvan je dacht van, hey, hier kan ik iets mee? Nu, deze tijdssituatie, zeg maar.
Ja, ik ben ook eens wezen kijken, okay, is dat nou bijvoorbeeld echt het marketingstukje wat ik heel erg leuk vind? Of is dat het ambassadeurschap, het reclame maken voor andere producten of organisaties? En daar beweeg ik eigenlijk veel meer van het productmarketingstuk naar employer branding en mensen neerzetten. Hoe kun je medewerkers als ambassadeur neerzetten voor je bedrijf? Dan raakt het weer mensen en het raakt het weer het stukje gedragspsychologie. Dat vind ik veel interessanter dan product X door iemand strot heen te houden die dat eigenlijk niet wil met AB testen, et cetera. Allemaal prima, maar daar ga ik niet van aan.
Ja,
en vooral, ik denk, als je die twinkeling in de ogen van anderen ziet van, yes, volgens mij is dit ook iets voor mij, ja, dan dat is het bewijs van mijn betaling.
En ik denk dat het ook hard nodig is, hoor, in een wereld die steeds meer door robots en AI wordt gedomineerd.
Ja.
Ja. En wat ik ook nog uithaalde, hè, van, je hebt dus dat upper limit problem. Hoe noemen ze dat in het Nederlands eigenlijk?
Bovengrensprobleem.
Het bovengrensprobleem. Hoe kan je dat spotten? Of hoe kan je dat herkennen?
Ja, ik had hier voor mezelf ook opgeschreven dat het vaak ook begint met de vragen van, oké, hoe moet ik dit doen? Hoe kan ik hier meer plezier uit halen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt? Vaak vergeet je pak ik even vanuit mijn eigen perspectief, om na te denken wat je nou echt vet vindt. Dan ga je maar door. Snelheid, vandaag tot 5 uur werken, snel de kinderen thuis ophalen, en aan het eten, door naar zwemles. Maar neem eens ook eens de tijd voor jezelf.
Jullie hebben ook zwemles op maandag.
We hebben ook zwemles op maandag.
Ja, wij ook.
Het is heel makkelijk om door te gaan. Het is heel makkelijk, weer een metafoor, om op vakantie te gaan, 180 gaan en je bent er heel snel. Maar ergens is het op 90 op de snelweg eens rondkijken waar je bent en daarvan genieten ook heerlijk. Dus het begint eigenlijk met, wil je wat meer aandacht voor jezelf, waar je zelf plezier uit haalt. En voor sommigen is dat ze botsen ergens tegenaan of hebben een ongeluk, dat er dan een ommekeer komt. Sommigen die lezen een bepaald stuk, denk je, wow, dit is vet, hier moet ik verder op induiken. Dus iedereen heeft volgens mij wel zijn eigen haakje, maar de rode draad daarin is, denk ik, dat je voelt dat er iets meer is.
Ja. Heb je zelf zo'n ervaring gehad? Van wat echt achteraf gezien duidelijk een upper limit problem event was?
Ja, ik had... toen ik klaar was met mijn studie, dat is al 14 jaar geleden, toen dacht ik wil ergens gaan werken, of ergens laatste stage gaan lopen waar ik ook kan blijven werken. Nou, ik kom uit Nijmegen, ik had een sportmanagementopleiding gedaan, dus ik dacht, ik ga bij NEC solliciteren, de voetbalclub. Want dat is briljant, dan kan ik dat als eerste baan op mijn cv zetten. Ego alert. En uiteindelijk was dat gelukt. Vlak voor het eind van mijn stage ging mijn voorganger weg, kon ik daar starten als marketingmedewerker, 5 jaar. Van alles en nog wat te mogen doen, heel veel uren mogen maken, heel veel geleerd. En toen ging ik doordenken, oké, dan ga ik naar PSV of Ajax, en dan ga ik naar Google, en dan ga ik naar de NBA, en weet je wat, dan pas ben ik gelukkig. En eigenlijk in die vervolgstappen werkte, ook 3 jaar bij PSV gewerkt, op een gegeven moment merkte ik ook van, hey, ik zie mijn zoontje alleen maar slapend. Ik werk hier voor het promoten van wedstrijdtickers en de B2B-markten aan elkaar koppelen, netwerken. Maar vind ik dat nou echt het allerleukste? Weer het business-tribune-vak vol proberen te krijgen. Daar ging ik niet erg van aan. Ik kon het denk ik wel. Niet altijd even goed. Iedereen maakt zo zijn fouten. Maar toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment meer voor mezelf gaan kiezen. En de ommekeer voor mij was ook, ik zat heel vaak in de trein en wilde dat niet vullen met Netflix en begon met boeken lezen. En dus daar zitten dan soms zulke rake woorden in die ik van tevoren dacht, oké, hoe had ik dit zelf ooit kunnen indenken? Maar die komen dan zo binnen, dat je dan gewoon wat meer tijd aan jezelf gaat besteden.
Ja, maar is er dan, ja, ik heb er ook eentje en er zitten heel veel parallellen in trouwens, maar is er dan ook nog een moment geweest of iets wat je met je neus op de feiten drukt? Hè? Want ik zeg, wat ik uit het boek haalde van hoe je zo'n upper limit problem kan identificeren, kan bijvoorbeeld zijn dat je continu te veel zorgen maakt of dat je je eigen zelfbeeld afvlakt of deflecting noemen ze dat. Of dat je bijvoorbeeld ruzie krijgt met je partner of met je collega's of wat dan ook. Dat je ziek wordt of gewond raakt. Was er nog zo'n soort van event of ding als je terugkijkt naar die periode?
Ja, ik denk door mijn carrière heen hoorde ik heel vaak met, hey Nick, wat vet. En als je binnen bent, dan krijg ik ook energie van je, dat aanstekelijk enthousiasme. En in het begin was het ook een mooi compliment. En daarna dacht ik, ja, wat is dat eigenlijk, dat aanstekelijke enthousiasme? Nu met de duik in de gedragspsychologie weet ik hoe die spiegelneuronen werken, dat mensen graag dat gevoel willen nabootsen. Maar de echte ommekeer was voor mij in 2019, toen stond ik op Centraal Station om naar Eindhoven te gaan. En toen viel mijn telefoon uit, want ik had de batterij niet opgeladen. Paniek, zoals iedereen tegenwoordig herkent. Dus zat ik een uur in de trein zonder telefoon. Ja, wat moet je dan doen? En dan keek ik omheen en al die nekjes stonden naar beneden gebogen, op de telefoon kijken. Niemand was eigenlijk met elkaar aan het communiceren met dat communicatiemiddel wat meer mensen moest verbinden. Wel digitaal, maar niet in de echte wereld. En ik weet niet precies waar het vandaan kwam, maar ik schreef een doel op met ik ga dit jaar 20 boeken lezen. Dat was begin januari. Daar heb ik er gewoon wat meer aan in plaats van Netflix, swipen en al die social platformen afstruinen. En aan het eind van het jaar had ik 40 boeken gelezen. Ik was helemaal van het padje gegaan. Maar het gaande jaar heb je zoveel meer efficiëntie in overleggen, vergaderingen, dat je kan schakelen, omdat je je perspectief verbreedt. Ja. En de anderen waardeerden dat. Van, hey, vet dat dit is gelukt. Nou, dan ga je met een stuk positiever zelfbeeld, ging je ook weer naar huis. Dat ik heb zoveel raakvlakken, zeg maar, nu al van meer met mezelf bezig zijn. Want lezen is ook een stukje voor jezelf. Je gaat daarop reflecteren. Dat was eigenlijk die ommekeer, de treinsituatie. Ik heb er nog een foto van hoe dat toen in 2019 eruit zag. Dat is wel
mooi. Heb je daar een keer een post over gemaakt met die foto?
Zeker.
Ja?
Ja.
Get your repurposes, zou ik zeggen.
Herken je hem? Of
ik weet niet of ik die post voorbij heb zien komen, maar het zou best wel eens kunnen.
Hoe is dat voor jou?
De trein is dus een terugkerend thema. Ik zag best wel parallellen, want ik heb dus na mijn studie, toen was ik al een beetje aan het pokeren tijdens mijn studie, deed ik dat al. Hè, dat, toen zat ik ook een beetje, net zoals jij het beschrijft, van ik had een beeld in mijn hoofd van hey, ik wil business consultant worden en studie net afgerond. En ik zat een beetje in die twilight zone van wat ga ik doen, want een deel van mij wilde doorgaan met het pokeren, maar dat is natuurlijk sociaal niet zo geaccepteerd. En een ander deel wou gewoon die carrière streven eigenlijk. En toen was ik een jaar of 26 afgestudeerd. En toen heb ik letterlijk ook mijn enkel gebroken. Van mijn fiets afgedonderd. Dus dat was een redelijk duidelijk upper limit event in retro perspectief. En waardoor ik dus gedwongen werd om weer zo'n 2 maanden in een bed in de woonkamer met mijn ouders te gaan wonen. Want ik kon de trap in mijn studentenhuis niet meer op. Ja, en toen heb ik een extra monitor besteld, laptopje neergezet. En het enige wat ik nog kon doen was alleen maar de hele dag kaarten. Toen is het omhoog gegaan. En dat heeft mij uiteindelijk ook bepaalde skills meegegeven. En ook al inzicht van, oké, weet je, je kan op andere manieren je leven vormgeven, geld verdienen, et cetera, via het online kanaal. En niet alleen, maar ik ben alsnog wel de carrière gaan nastreven. Hè? Dus ik heb iets meer dan twee jaar nog als consultant gewerkt. Maar heel snel gewoon ontdekt dat niet mijn ding was. Maar door die achtergrond wel eerder kunnen zeggen, oké, ik stop hiermee en ik ga voor mezelf beginnen. En dat is achteraf gezien wel de beste stap ever. Dat is nu ruim 13 jaar geleden. Maar dat is dus wel veroorzaakt vanuit je met je neus op de feiten gedrukt worden. Gewoon letterlijk doordat ik mijn enkel heb gebroken.
Dan ben ik echt nieuwsgierig naar hoe gebeurde dat? Gewoon een ongelukje?
Nee, van de fiets gedonderd, stomdronken.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus je had dat fysieke ongemak gewoon echt nodig om even om de Christiaan te worden die je nu bent.
Ja, vet. Dus dat herkende ik heel erg, weet je wel. En dat voordat ik dit boek had gelezen, dacht ik, gewoon stomme pech, weet je wel. Maar nu denk ik, nee, dit is gewoon een upper limit problem wat naar boven kwam.
Ja, connecting the dots, hè, achteraf.
Connecting the dots, inderdaad, ja. Nee, dus dat. En ja, ik denk dat we het ook wel hebben gehad over hoe je die inzichten in de praktijk kunt toepassen tussen neus en lippen door. Er zit ook nog iets van een, hoe noemden ze dat? Een mantra in dat boek.
Ja.
Die heb ik opgeschreven.
Ik ben ook benieuwd, want daar hebben we het wel eens eerder ook over gehad, buiten deze aflevering om. Ik heb gaandeweg mijn eigen mantra vormgegeven en het boek geeft ook heel veel handvatten, zeg maar, hoe je dat kan formuleren. Hoe heb jij dat gedaan?
Nou, ik heb hem letterlijk gewoon overgenomen zoals in het boek staat. Hè? In het Engels is het de mantra is: I expand in abundance, success and love every day as I inspire those around me to do the same. Dus ik groei in overvloed, succes en liefde elke dag. Of elke dag groei ik in overvloed, succes en liefde. Terwijl ik anderen om me heen inspireer hetzelfde te doen. En ook dat tweede deel, dat resoneerde weer heel erg. Want ook, zeg maar, als je content deelt en inzichten deelt, dan ben je dat ook heel erg aan het doen. Ja. Dus hij klikte zo in elkaar dat ik hem eigenlijk gewoon letterlijk heb overgenomen. Maar jij hebt er meer eigens van gemaakt, toch?
Ja, het heeft ook wel raakvlak, hoor. Toen ik vertrok bij NEC in 2016, toen kreeg ik een programmaboekje als afscheid. En daar stond ook in een verzameling van woorden die mensen waren gaan overnemen van mij. Quotes als nee is ook een antwoord, die ik op het tegeltje had gedrukt. Maar ook het woord wayo. En dat ging vaak gepaard met iets waar ik enthousiast over was. En dat boekje heb ik ook nog liggen. En gaandeweg ben ik dat woord steeds meer bewust gaan inzetten in plaats van het onbewuste. Het woord mensen denk ik ook herkennen van alle vuurwerkfilmpjes, dat er dingen ontploffen. Wojo, wojo. Dus op Dumpert zit daar een hele compilatie in. Ik schrijf iets anders. Maar ik ben wel heel bewust op zoek van, oké, wat zijn de dingen waar ik echt van ga kwispelen, waar ik enthousiast over ben. Dan kan ik daar echt mijn tijd in verliezen. Dan heb je geen Pomodoro-techniek nodig. Maar dan moet je eerder een Pomodoro-techniek van nu is het tijd om te stoppen en je kinderen even iets leuks mee te gaan doen. Daar ben ik wel heel erg mee naar op zoek. En heb ik geprobeerd dat allemaal rondom dat woord te hangen. Hashtag van gemaakt, een beetje zoals een Team David, maar ik noem het dan hashtag Wayo. Oké, hoe kan je dat innerlijke enthousiasme aanzwengelen? En dat heeft denk ik ook heel veel raakvlakken hiermee. Doe gewoon wat je leuk vindt. En dan komt dat werk en kwaliteit, dat komt allemaal vanzelf al.
Ja,
moet je ook durven vertrouwen, dat is ook ergens eng.
Had je een bepaald moment dat woord, zeg maar, binnenkwam? Dat je dacht, dit is het?
Ja, ik denk op het...
Ook
op
in de trein, of niet?
Nee, niet op de trein. Ik denk als afscheid dat het in het boekje geschreven stond. Ja. Want iedereen kent het wel. En ik weet zeker, als ik nu nog wat oud-collega's van NEC opzoeken. Laatst was ik bij Personato en toen werd ik begroet. Dus door oud-collega's van NEC. Wow, dat is Nicky Jensen. Ik dacht, die heb ik al zo lang niet meer gezien. En dat onthouden ze toch nog. Dus ik denk het momentje dat die geschreven en gedrukt stond. Toen dacht ik van, hey, misschien moet ik hier iets mee gaan doen.
Ja, ik vind het super mooi hoe je dat... inmiddels is dit gewoon echt onderdeel van jouw personal brand. Weet je wel? En... Iedereen die jou volgt op LinkedIn, die koppelt dit ook aan jouw persoonlijke merk. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien.
Ja, ik heb er trouwens een heel erg zwak voor. En dat gebeurt gelukkig steeds vaker. Dat een uitnodiging of een DM begint met dat woord.
Ja.
Dan is mijn dag al geslaagd.
Dus als je outreach wil doen naar Nick, gebruik dat woord. Mooi man. Hey, wanneer denk jij dat iemand er aan toe is om dit boek, The Big Leap, te lezen?
Ja, ik denk de mensen die nu zelf al op zoek gaan laagdrempelig naar inspiratiemomenten. Is dat op YouTube? Is dat op podcastniveau? Is dat op LinkedIn? Of is dat in boeken? Eerst dat je begint aan je reis met, hey, kan ik lessen van anderen toepassen bij mezelf? Ik denk als je daar steeds meer naar op zoek gaat, dan is dit, vind ik, best een laagdrempelig boek die je heel praktisch daardoorheen begeleidt. Alsof je, zeg maar, bovenaan de glijbaan... hup, onderaan, dus gewoon uitkomt en weet wat je wilt. Daar is die denk ik wel heel goed voor.
Ja.
Vaak hoor ik in mijn omgeving, persoonlijke ontwikkeling, het is wat zweverig. Maar je hebt wel wat verschillende niveaus erin. En dit zit wat mij betreft echt niet op het zweverige niveau.
Nee, eens. Ik heb hem ook meegenomen bij de aftrap van ons tweede Mastermind cohort. Dus ook letterlijk Ja. Dus geloof ik één deelnemer die hem al had gelezen, maar de rest kende het nog niet. Dus ik zou ook zeker de opname naar deze podcast ga ik ook delen in die groep. Dan hebben ze gelijk de cliff notes van het boek mee. Maar ik had ook nog opgeschreven van wanneer je eraan toe bent het boek te lezen. Ik zou het aan iedereen aanraden die om het überhaupt te lezen op meerdere momenten in je leven en ook te herlezen. Maar dat gezegd hebben, denk ik wel dat het waardevol is wanneer je wel een bepaalde mate van ervaring hebt. Dus ik denk dat je het meest uit het boek haalt als je al een beetje weet wat jouw zone of excellence is. Dus als je al een beetje weet van oké, waar ben ik goed in? Als je echt nog zeg maar heel aan het begin van het pad staat, heeft het zeker zin om het te lezen. Maar dan gaan bepaalde puzzelstukjes pas later op elkaar vallen, in elkaar vallen, denk ik. Ik denk dat het je echt kan helpen om van dat laatste. Ik denk namelijk dat een heel groot percentage van werkend Nederland in die zone of excellence gevangen zit. In een soort gouden kooi vaak. Met bijbehorend salaris, auto van de zaak, et cetera. Omdat het comfortabel is. En daar zit volgens mij de grootste hefboom. Ja. Als je al in de zone of excellence zit.
Wat je zegt inderdaad, je hebt ook heel veel werk wat iedereen zou kunnen doen. Of dat je vervangbaar bent. Maar er zitten ook echt dingen in jouw werk. Ik geloof echt ook dat iedereen dat heeft, of dat wil ik geloven. Wat jou uniek maakt, wat jouw unieke talent is. En dat omschrijft Gay Hendricks ook heel netjes. Ga daarna op zoek. Als je steeds vaker bepaalde complimenten hoort en dingen die mensen aan jou waarderen, schrijf die op en ga op zoek naar die rode draad. Ja. Ik denk dat ook stappen zijn om te dekken wat jouw genialiteitszone is.
Ja. Nou, mooi. Hey, Einstein Time was nog zo'n concept dat uit het boek naar voren kwam. Wil je het daar nog even over hebben?
Ja, wat ik wel heel mooi vind is dat in mijn tijd bij PSV hadden we Ton Gerbrands als mijn directeur. Heel veel complimenten ook over hoe hij in het leven staat. En werd vaak ook verwezen in zijn coachende en leiderschapsvaardigheden. Nou, in een van de gesprekken met hem gaf hij ook aan van kies voor je eigen tijd. Hij is bijvoorbeeld heel bewust in ik kies ervoor om iets anders te doen. Dat zijn ook de formuleringen die hij gebruikt. Niet met ik heb het druk en ik moet dit doen. Nee, een bewuste keuze. Ik kies voor dit onderdeel. Netwerk event, blijf je nog even hangen. Nee, ik kies ervoor om naar mijn gezin te gaan. Ik heb al de hele dag gewerkt. Dat soort zaken. En zo'n voorbeeld, dat kwam ook heel erg binnen. En ook met een stuk van Blendel. Die kwam in mijn inbox een paar jaar geleden. Druk zijn is voor sukkels. En er stond een hele mooie quote in. Zeggen dat je druk bent is een verkeerde vorm van persoonlijke marketing. Nou, en ik ga heel aan op quotes. Dan dacht ik, ja, dat is inderdaad zo. Want wat heeft de ander eraan als je zegt dat je druk bent? Nou, dat stukje pakt hij hier eigenlijk ook heel erg op in het boek. Jij bent de baas.
Mag ik er dan nog eentje in gooien?
Ja. Ja.
Als iemand zegt dat hij druk is, dan is het ofwel een teken van incompetentie of geen controle over je eigen leven. Ofwel... dat ze gewoon van je af willen komen. Dat is eentje van Taleb.
Ja, dat is ook wel mooi, ja. Ja. Ja, maar dat is ook wel precies de essentie wat hij ook in dat stukje, volgens mij een van de laatste hoofdstukken in het boek, aanhaalt. Kies zelf voor de dingen waar jij tijd aan wilt besteden. Je hebt niet 8 uur in een dag. Je kan ook 9, 10 of 12 uur werken, wat je wil. Maar kies om je tijd zo te besteden op de momenten en onderdelen waarvan jij denkt, ja, dit is het en hier word ik blij van.
Ja.
En als je daar nog niet de vrijheid in hebt, pak dan eerst de kleine stapjes daar naartoe.
Ja, wat ook nog even opkwam, zeg maar, in het kader van die Einstein Time, is er wordt een voorbeeld aangehaald van, stel dat je je vingers brandt op aan een hete pan of zo, van een heet fornuis, dan lijkt de tijd heel lang te duren, weet je dan, het krimpt in elkaar een soort van, die tijd. Terwijl als je een gaaf tijd hebt met vrienden of geliefden of wat dan ook, dan lijkt of je zit in je zone of genius te werken, dan gaat de tijd zo voorbij. Dus wat eigenlijk ook wordt gezegd in dat boek van, jij bent degene waar tijd ontstaat. Dus het is geen, als je het afzet, zeg maar, Newton versus Einstein. Newton die zegt eigenlijk tijd is lineair en altijd, zeg maar, de kloktijd. Maar zij omschrijven eigenlijk die Einstein time als zijnde tijd is iets wat dus in jezelf ontstaat. En daar kan je dus heel leuk mee spelen, want en ook zeg maar, het kan ook als signaalfunctie zijn, want als jij continu het idee hebt dat, oh, alles duurt zo lang, alles is zo kloten en niet leuk, ja, dan zit je dus in die Newton time gevangen, terwijl je dat zelf kan beïnvloeden, en dat triggerde me daar ook nog wel eventjes aan.
Ja, vet. Ja, leuk. Hey, en die quotes dan, die hebben we ook even aangehaald. Heb jij nog een quote waarvan je zegt, ja, dit omschrijft het boek wel in essentie?
Ja, ja, ja. Nou, sowieso de nummer 1 quote. Fear is excitement without the breath. Die sprong er voor mij echt uit. Die kan ik even toelichten. Maar wat dat eigenlijk betekent, is dat dezelfde mechanismes die angst produceren, die kunnen dus ook excitement of opwinding produceren. En als je dus in die angst zit, dan hou je dus eigenlijk je adem in. Dus dan verstok je. Net als met dat voorbeeld met je branden aan een hete pan. Die verstokt, dat gaat in elkaar. Terwijl als je er doorheen ademt, dus dat moet je voor de gein maar een keer proberen. Stel dat je in een situatie komt waarbij je dus een soort van angst voelt. En je gaat er heel bewust doorheen ademen. En je adresseert die angst, je kijkt hoe waar je het voelt in je lichaam. En je ademt er doorheen. Dan kan het opeens excitement worden. Hetzelfde geldt voor het stukje imposter syndrome of zichtbaar worden op social media of het maken van een podcast, et cetera. Als je daar doorheen ademt, ja, dan wordt het opeens super exciting en dan komt dat tot Wuyo effect erbij. Maar die sprong er voor mij wel echt uit.
Ja, wel vet, ja. Je zou bijna zeggen van ga eens dan per dag eens kijken. Zijn er momenten geweest waarvan even mijn adem stokte? Dat ik even dacht van, ik moet even stil zijn. Wat maakt dat moment? Of schrijf dat eens op? Denk ik een eerste kleine stap om te ontdekken, waar zit dat in?
Ja, dat is een hele goeie. Ja. En daar inderdaad in dat moment bewust van zijn. En dan maar even 3 minuutjes pakken om er doorheen te ademen. En te kijken hoe je ernaar voelt.
Ja.
Was er nog eentje die er voor jou uitsprong? Qua quotes?
Ja,
meerdere waarschijnlijk. Ja,
ook meerdere. Dat vind ik ook het mooie aan quotes. Die komen emotioneel binnen. En die daardoor kan je makkelijker onthouden, zeg maar, naar de essentie van het boek. En ik heb hier eentje bovenaan staan. En dat is, het doel in het leven is niet om een of ander denkbeeldig ideaal te bereiken. Het doel is om je eigen talenten te vinden en die optimaal te benutten. En dan komt er ook veel meer positieve energie vrij. Ja, ik kan me niet voorstellen waarom je daar nee tegen zou zeggen. Dus ga daarna op zoek, pak dat boek erbij, desnoods het luisterboek erbij. Dat was de eerste keer dat ik dat bij dit boek toepaste. Ik had het luisterboek op Storytel opgezet, op maximale snelheid, en het boek erbij, zodat het via mijn oren en mijn ogen naar binnen kwam.
Ja,
ja, dat werkte wel goed hoor.
Hele goede tip. Luister eerst deze podcast, maar dat heb je nu al gedaan. Schaf het boek aan en het audioboek, combineer dat en dan gaat het je leven veranderen. Kan dat de conclusie zijn?
Hele mooie conclusie. Niks aan toe te voegen.
Gaaf. Doen we er een strik omheen. Dank voor deze. Superleuk om dit op deze manier te doen. Ook heel erg benieuwd naar wat de luisteraars hiervan vinden. Of ze het leuk vinden en of ze dit vaker terug willen horen. Dus dank Nick.
Graag gedaan. Thanks. Leuk.
En we spreken elkaar bij een volgende.
Yes. Yo.
Okay, ciao.